Goedemorgen allereerst. Het is even nog voor de livestream begint een aantal mededelingen. En dan begin ik even met de zieken. Ineke Ruttefrans die krijgt maandag weer een nieuwe pijnbestrijdingsbehandeling. Het is nog de vraag of deze gaat werken, maar dat hopen we natuurlijk voor haar. Dus neem haar graag mee in uw gebed. Naast deze is er geen nieuwe zieken gemeld. Maar er zijn natuurlijk nog wel zieken in de gemeente, dus neem hen ook mee in uw gebed. Dan ga ik over naar de mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar zuster de Jong van Kampen en die worden gebracht door Gerda Jubels. En onze collecte, de eerste voor eigen gemeente en een tweede is voor het noodfonds Unie. Er komt een QR-code op de beamer straks aan het einde van de dienst en u kunt ook met contant geld bij de deur geven. Dan is er koffie en thee in de tuinzaal hierachter en ook een mogelijkheid tot gebed bij de kaars. Dat wordt straks nog een keer herhaald. Dan nog een agendapuntje. Volgende week zondag is het interkerkelijk gebed. En volgende week wordt hij door onze gemeente gehost. En vanaf 14 april is de stille week. En die voorbereidingen zijn nu in volle gang. Dus u bent van harte uitgenodigd. Er staat ook al een flyer in de nieuwsbrief, dus lees die vooral. Dan mag nu de livestream aan. Ook goedemorgen aan de mensen thuis. Fijn dat u ook meekijkt. Ook een welkom aan Sietse. Ik ben even kwijt. Kijk hier, Sietse. Goedemorgen, bedankt dat u bij ons wilt voorgaan. We zijn benieuwd wat God door u gaat vertellen. We hebben vandaag ook de viering van het Heilige Avondmaal, ook altijd mooi. En dan ben ik eigenlijk alweer bij het eind, dus dan wil ik u vragen om de dienst af te trappen met een stil gebed. Amen. Dan zingen we nu liedboek 328.
Oh, Zo deze dienst openen met een kort moment van gebed en foto en groet. Heer God, als we deze ochtend bij elkaar zijn in de naam van de Heer Jezus, dan mogen we tegen elkaar zeggen dat Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, dat Hij niet het werk wat Hij begonnen is loslaat, ook niet in ons, in onze gemeente. En dat we tegen elkaar mogen zeggen dat genade en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, de gemeenschap met de Heilige Geest, met ons mogen zijn, alle dagen van ons leven. Halleluja. Amen. Goedemorgen. Goed om bij jullie te zijn. Apeldoorn is voor mij een hele bekende plek. Ik zal zo vertellen waarom. Ik heb meer namen dan Sietse. Achternaam is Ketelaar. En die naam kennen sommigen van jullie misschien, want Jaap is mijn neef. En net als hij ga ik al vele jaren voor. Nou, ik denk zo'n 45 jaar of zoiets. Dus dat is al een tijdje. Alleen ik ben nog nooit bij jullie geweest. Nou, zo gaat dat. Waarom is dan Apeldoorn bekend? Mijn vrouw is hier geboren. Oma woonde hier. Ooms wonen hier. Mijn schoonvader komt uit Uggelen. Nou ja, wat wil je nog meer? Hoe Apeldoorns kan het dan zijn, nietwaar? En toch, vandaag voor het eerst bij jullie. Ik ben getrouwd met Helma, zo heet zij. En wij zijn samen ouders van 5. Grootouders van bijna 12. Dus ja, dan gaat dat. Als je 5 kinderen hebt, dan heb je niks meer aan te doen. Dan gaat het vanzelf. Als het normaal gaat. De 12e is op komst. Die komt in Suriname, waar een van mijn zonen vliegt voor de MAF. We zijn wat dat betreft ook actief aan die kant. Ik kom in de gemeente in Veenendaal, baptistengemeente Veenendaal, maar mijn wortels liggen in Twente. Dus wij zwerven wat heen en weer. Goed om bij jullie te zijn en vandaag onder het thema Wij zien Jezus, Jezus zien, wil ik het vandaag met jullie over hebben. Een belangrijk thema, want in een wereld waar chaos en disruptie, het is maar hoe je het wilt noemen, maar het effect is hetzelfde. En waar zorg en waar verdriet en waar oorlog en vrede elkaar opvolgen. En nou goed, waar zien we Jezus? We gaan het vandaag daarover hebben. We gaan eerst dat lied zingen. En broeder Leo die zei al van, dit kennen we niet, dit kennen jullie niet. Nou, we gaan het zien of jullie het kennen. We zingen 168 uit Opwekking. En ik zei nog tegen Jasper, ja, dat is een lied uit mijn koffiebartijd. Het is een lied uit mijn koffiebartijd, maar misschien dat er meer mensen zijn, dus ik ben heel benieuwd. Leo speelt het eerst helemaal uit en dan gaan we het samen zingen. Akkoord? Goed. zongen we dan 2 keer. In de koffiebar tenminste. Is dat moeilijk? Nou, valt mee, hè? De kern van de preek zit hierin. Wij zien Jezus, alle dingen hem onderworpen, maar nu nog niet. Weet je, en dat is een spanning. Een spanning waar we allemaal mee te maken hebben. Een spanning waarin het soms heel ingewikkeld kan zijn. En ik wil aan de hand van het verhaal van Stefanus dat vermelden. Ik ga uitnodigen Marilie om het kindermoment met elkaar te doen. En terwijl zij naar voren komt met de kinderen, denk ik, wil ik nog heel even zeggen, dat komt voor mij een vraag. Nee, ik ben geen voorganger in een gemeente, geen gemeentepredikant, maar ik ben wel heel lang als gastspreker, als bestuurder, als begeleider van gemeenten bezig.
Hier in onze tuin. Ik ben hier tuinman. Allemaal soldaten. Oren eraf geslagen. Jongens, kom eens even naar voren. Kom eens even helpen. Oh, godverdorie, hoe doe ik dit? Om mijn benen te breken. Ja, ik ben hier de tuinman. Kom maar even bij me zitten, jongens. Wat was dit voor verhaal? Weten jullie dat? Wat gebeurt hier? Waar ging dit over, dit filmpje? Nou, lieve kinderen. Geen idee? We gaan naar de Pasen toe. Ik geef wat weg. Er werd een oor afgeslagen. Nee, weten jullie het niet? En als ik jullie vertel dat de Heer Jezus gevangen werd genomen. En wie sloeg dat oor eraf, weet je dat wel? Oh. Er was 1 leerling van de Heer Jezus, die was een beetje heel erg fanatiek altijd. Lijkt een beetje op mij. Petrus. En Petrus die dacht, wat? De Heer Jezus gevangen nemen? Gaan we mooi niet doen? Ik sla er een oor af. En wat deed de Heer Jezus toen dat oor eraf geslagen werd? Weet je dat wel? Zei hij van, goed zo, Petrus, sla er nog een af? Nee. Hij genas dat oor. Snap je dat nou? En dan denk je misschien, nou die Petrus, daar kan de Heer Jezus niks mee. Zo'n loose cannon. Want wat doet hij later nog, weten we wel, toch? Met een haan? Zeggen jullie dat wat? Haan, nooit van gehoord. 3 keer kraaien. Nee? Ik vind dat altijd zo fijn namelijk. Want Petrus die gaat daarna ook nog een keertje de Heer Jezus verraden. Niet 1 keer. Niet 2 keer. 3 keer. Heel goed, Liam. 3 keer. En dan denk je, nou, dat is klaar met Petrus. Daar kan de Heer Jezus niks meer mee. Daar heb je echt niks aan, aan zo'n hulp. Maar, wat doet Jezus later? Met Petrus? Zegt hij, ga jij maar weg, aan jou heb ik niks. Nee, dat wordt een heel moeilijk, hè? Weet jij het? Later zegt Jezus tegen Petrus, op jou ga ik mijn kerk bouwen. Snap je dat nou? Dus de Heer Jezus kan mensen die eigenlijk niet echt heel erg bruikbaar zijn, toch hartstikke goed gebruiken. Nou, dat vind ik altijd heel erg troostend. Dat de Heer Jezus zelfs mensen zoals mij kan gebruiken. Nou, gaan jullie mee? Dan laat ik mijn klompen hier.
Terwijl de kinderen naar de, hoe noem je dat, zondagsschool, kinderkerk gaan, mogen we straks voor hen bidden. We gaan eerst zingen, of in ieder geval luisteren naar het lied van Kees Kraaienoord, Jezus overwinnaar, heel bekend geworden in coronatijd. En dat geeft iets weer van dat was wat we mogen uitzien naar de overwinning van Jezus. We gaan er naar kijken. En meezingen natuurlijk.
Yeah.
introduceren, hoeft u niet, maar het is wel een prachtig mooi lied, nietwaar? Jezus overwinnaar, uw troon staat voor eeuwig vast. Dat zullen we zo meteen ook zien in de lezing van de schrift die we met elkaar gaan doen. En dat gaan we nu het gebed gaan we met elkaar lezen uit Handelingen hoofdstuk 6. Maar laten we eerst bidden. Heere God, als we op deze stralende, wat koude zondagochtend bij elkaar mogen zijn, deze gemeenschappen hier met elkaar, deze woning waar ook u wilt zijn, deze kerk hier die hier al zo lang staat als een getuigenis van de Heer Jezus, dan weten we ons verbonden met zoveel broeders en zusters over deze wereld, die al in andere tijdsdelen, tijdzones bij elkaar waren op allerlei manieren, die dat doen in allerlei verschijningsvormen, maar u willen prijzen. U willen danken, u willen eren, u willen bidden, Heer. Bidden voor de situatie waarin ze zijn. Voor sommigen is dat onder grote druk en vervolging en lijden. Voor weer anderen is dat in vrede en in overvloed. Voor sommigen is dat, Heer, met ideeën waarvan wij denken dat staat ver van ons af. En met anderen voelen we ons zeer verwant. En met elkaar mogen we u danken dat uw troon voor eeuwig staat. Dat u overwinnaar bent. Dat als we in deze periode waarin we toeleven naar Pasen, waarin we iets zien van het lijden van de Heer Jezus, van de aftakeling, van de steeds verder gaande ontluistering, tot aan het kruis. En daarna komt uw luister weer zo zichtbaar. Zo duidelijk. Zo groots. Paasmorgen. Meer als we die analogie doortrekken, dan zien we een wereld waarin steeds meer ontluistering is. Waar politieke en economische en chaos is, waar de vrede ver weg lijkt, op allerlei manieren. Waar dreiging is, hier van geweld. Waar daadwerkelijk, zoals ook in deze nacht gebeurde, een aanval op een stad in Oekraïne, op Kiev is, waarin ambulances worden vernietigd. Heer, soms begrijpen we het niet. We begrijpen niet precies wat er in Israël gebeurt hier. En toch weten we dat het uw volk is. En dat we vanuit Israël gezegend zijn in uw Zoon, de Heer Jezus. Er zijn ook zoveel van die vergeten oorlogen in Soedan, in delen van Afrika. Zoveel geweld in Zuid-Amerika, in bepaalde gebieden. Waar ook daar uw kinderen onder druk staan. In gebieden waar we eigenlijk al, hoe raar dat ook klinkt, een beetje aan gewend zijn. Zoals in Noord-Korea. In islamitische gebieden, Heer, waar getuigenis van de Heer Jezus uitstoting betekent uit je familie en uit je directe omgeving. Een dreiging van dood is. Heer God, in deze wereld leven wij met elkaar. En zijn we als gemeente van de Heer Jezus verbonden met elkaar en met u. We mogen de Heer Jezus zien. We mogen de Heer Jezus zien in dat wat er gebeurt en waar we dankbaar voor zijn. Voor het voedsel op onze tafels. Voor het dak boven ons hoofd. Het water wat schoon is. Voor de vrijheid. Wat de zegen die u geeft hier in het leven, in kinderen, in kleinkinderen. En samen bidden we, als er ook verdriet is omdat ze u niet volgen, bidden u voor een geestelijke leven. We danken hier voor broeders en zusters die de weg willen gaan van de Heer Jezus. En die samen met ons en met elkaar als gemeente willen optrekken. U bent voor bidden hier. Er zijn moeilijke momenten. Momenten van afscheid hier waarin ook deze week hier in de gemeente afscheid van broeder Arjan Treuren genomen is. We bidden voor de mensen die hij heeft achtergelaten. Vrouwen, kinderen, mensen in de omgeving. Zegen hen hier. Wees hen nabij in de rouw. De momenten van verdriet en eenzaamheid. We bidden voor onze zieken. U kent ze. Mensen die misschien vanwege leeftijd al lang niet kunnen komen en u meekijken. Wees er nabij. Geef ons trouw, Heer, om hen op te zoeken. Om een kaartje te sturen, om een bloemen te brengen. Omdat u naar ons omziet en wij dat mogen doen naar elkaar. We bidden voor land en volk, Heer God. Voor moeilijke beslissingen die genomen worden in de politiek en in het bestuur. In een land waar ook hier steeds meer verwijdering lijkt te zijn tussen delen van onze bevolking. Jullie zo bidden voor elkaar. Zoals u dat gevraagd hebt en gezegd hebt. En dat we samen mogen zeggen, Heer God, dat het uw koninkrijk mag komen. Heer, dat uw wil geschieden. Heer, dat we mogen bidden om de komst van de Heer Jezus. En als we straks het avondmaal vieren, Heer, dan doen we dat ook met die woorden. Die woorden waarin u zegt, ik zal dat weer doen in de hemel. Zoals jullie mogen zien. Dank ervoor, Heer. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar de schrift openen. En we gaan meteen daarna maar met de prediking bezig. En soms denk je wel eens van ja, wat wil je nou eigenlijk zien, hè? Als je kijkt naar alle situaties die om je heen gebeuren. Als je kijkt naar hoe je de wereld en de geschiedenis en de politiek en dat wat er gebeurt beoordeelt. En hoe je soms naar situaties kijkt. Dat was een korte discussie, bijna een conflict in de VVE, waar ik sinds kort woon. We hebben ons wat grotere huis voor 5 kinderen verruild voor een appartement. En dan ben je in Nederland verplicht lid van de VVE. Dat kent u misschien wel. En dat gaat niet vanzelf, heb ik gemerkt van de week. Gewoon ging om niks. En toch zulke verschillende inzichten. Wat precies iets zei over degene die het betrof. En ik was een beetje bemiddelaar. Zo gaat dat soms. De blik, wat wil je zien? Op welke manier beoordeel je de situatie? Wat is je uitgangspunt? En op welke wijze kijk je daarnaar? Weet je, die vraag is best belangrijk. Zijn er andere gezichtspunten die nog wel een rol kunnen spelen? En is dat met het geestelijke misschien niet net zo? En ik dacht van, kom, wat illustreert dat nou? Ik weet niet of u weet wat dit is. Het is een virtual reality bril. Nou ja, meer een soort box. Hè? Het staat er ook op, VR box. En ik zal het niet opdoen. Dat gelooft u wel dat dat zo is. En daar hoort dan zo'n controller bij. En daar kun je spelletjes mee doen. Iemand die spelletjes speelt op deze manier? Daar hoort die bij elkaar, dat weet ik. Kijk, daar zit de kenner. Helemaal goed. Want dit is inderdaad van een Wii. En dit is een VR-box die bij een ander spel hoort. Maar maakt allemaal niet uit. Het gaat even om het beeld. Hè? Je zou kunnen zeggen, hiermee zie je de andere wereld. En hiermee zie je de maakbaarheid. Mag ik dat zo zeggen? De maakbaarheid. Hiermee stuur je. Wat zouden we dat graag willen, nietwaar? Dat wij gewoon in de werkelijkheid zouden kunnen sturen met de dingen die wij, zoals wij het zien. Of is dat een rare gedachte? Het is toch vaak wat onze wens is of niet. We bekijken de wereld door onze bril. Nou ja, je hoort het al, Wii en een VR-box, dankjewel. Is het eigenlijk ook, en dat bracht mij tot het onderwerp van vanochtend, in de geestelijke realiteit. Veel mensen spelen spelletjes in de virtual reality. En dat wordt alleen maar mooier en fraaier met AI, artificial intelligence. Nou goed, het is allemaal, voor sommige mensen zeggen, oh, eng. Anderen zeggen, fantastisch. Dat zegt ook weer iets over je, niet waar? Hoe kijk je ernaar? En vanmorgen dacht ik van, ja, Hoe kijk je nou naar situaties die je overkomen? Hoe kijk je naar het lijden in deze wereld? Hoe kijk je naar het lijden van jezelf? Waar zit nou de geestelijke, de spiritual reality? De geestelijke werkelijkheid waar je mee te maken hebt? En bedacht ik mij, hoe kun je nou... Even als je gewoon als mens van deze wereld kijkt naar het verhaal van Jezus... Dan denk je toch, die man is niet goed wijs? Of is dat een rare uitspraak? Dan denk je toch, waarom? Er waren massa's om hem heen, die kun je toch lekker opzwepen? Dan doe je wat iedereen doet en deed. En wat was dan de blik van Jezus? En op welke manier? En waarom dan die rare volgelingen? Wat zagen zij wat anderen niet zien? Wat speelt daar dan? En toen kwam ik ben al een paar weken bezig in de kring waar ik bijbelstudies doe, kwam ook op dit onderwerp uit. En ik dacht, dat is ook wel een mooie preek. Ik moet hem even kwijt, zie ik. Zo. En toen kwam ik op Stefanus. U kent hem wel, hè? De eerste martelaar. En dat is best belangrijk om je dat te realiseren, is dat Stefanus... Nou, daar breng ik mijn beamer. Ding kwijt, daar, zo. Oké. Handelingen 6, vers 8 tot 15. Even hem vasthouden. Handelingen 6, daar vinden we Stefanus. En dan moet je realiseren, dat verhaal kent u ongetwijfeld, dat wat hieraan vooraf gaat, is de aanstelling van diakenen. 7 diakenen, 7 mannen, die allemaal een Grieks sprekende naam hebben, op één na. En die aangesteld werden om de tafel van... Hé, wat voor tafel is dat? Nou, u hebt hiervoor, zag ik, een grote banner hangen op zondag. Voedsel inleveren voor de voedselbank. Het was eigenlijk een soort voedselbank. Wat de gemeente beheerde, daar was wat gedoe. Waren net mensen. Gedoe over de bediening van de Grieks sprekenden, de weduwe, Grieks sprekend. Ja, dat spreken geen Aramees. Dus dat spraken ze toen. Diakenen worden aangesteld. En dan zou je denken, die houden zich netjes aan hun taken, bedienen van de tafelen. Philippus en Stefanus, die gaan het woord verkondigen. Ook als je diaken bent, mag je gewoon het woord verkondigen. Ook als je geen formele functie hebt, je mag gewoon het woord verkondigen. Dat is wat God zegt. Want wij moeten allemaal getuigen zijn, nietwaar? En dat is het woord martures. Daar kennen wij weer martelaar van. Dat is een getuigenis die het zwaar gaat krijgen. En dat zien we. Stefanus, hoofdstuk 6 van Handelingen, vers 8 tot en met 15. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden en uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. En ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. En tenslotte namen ze Stefanus gevangen en ze brachten hem voor het Sanhedrin, de raad van priesters, van geleerden, die ook recht sprak, zeker over godsdienstige zaken. En ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. En alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Jezus zien. Ik ben lange tijd voorzitter geweest van een zendingsorganisatie, People International, misschien bekend, een afsplitsing, een spin-off van Open Doors. En de opdracht van die organisatie is het verspreiden van het evangelie en het stichten van kerken langs de zijderoute. Dan praat je van Istanbul helemaal tot in China bij de Oeigoeren. Die kennen we wel, hè? Daar werken mensen, ook Nederlanders. Ik kan geen namen noemen, geen plaatsen geven, helemaal niks. Toen ik mij de afgelopen weken weer rond dit thema van het lijden van de kerk bezig hield, moest ik denken aan een ontmoeting. Alweer een aantal jaren geleden in een pannenkoekenrestaurant. In Lage Vuurse. Niet zo ver, niet zo heel ver hier vandaan. En ik zat daar samen met een aantal internationale staf van de zendingsorganisatie naast een broeder uit Pakistan. Uit Lahore. En ik met mijn westerse, toch wel niet helemaal onbekende bril van de wereld daar, heb een avond met hem gepraat over hoe kun je nou als christen, en hij was Pakistaan, zijn familie was al heel lang christen. En er zijn een paar dingen die me bijgebleven zijn. Eentje ervan is, maar weet je, je moet constant je blik op Jezus houden. Want wat je buren, of je studiegenoten, of je medewerkers, of je collega's ervan vinden, wijkt zo af van dat wat boven is. En het tweede is, zegt hij, daar waar God je hebben wil, daar ben je veilig. We hebben nooit meer vergeten. En regelmatig, de jaren daarna, waar ik een beetje als, omdat als voorzitter, ja, dan maak je, heb je een gesprek. Samen met een van de bestuursleden, met mensen die klaar zijn om te gaan naar, toen kon dat nog wat beter, naar Afghanistan of naar Oezbekistan. Dat Dagestan, wel eens van gehoord. Ah, onbekende gebieden, hè. En dat is het tweede waar ik even wil aanhalen, komt heel dichtbij, want dat was namelijk bij Van der Valk in Uggelen, op het terras. En ik weet nog dat daar een stel zat en die zei van, we zijn er echt van overtuigd. En het was de echo van dat gesprek in het pannenkoekenrestaurant. Waarin ze zeiden, God roept ons om hier naartoe te gaan. En als God roept, ja, wie ben ik dan om thuis te blijven? Gewoon wat gedachten, illustraties, wat er in deze wereld gebeurt en wat heel concreet en heel direct is. En ja, dan krijg je te maken met lijden. Dan krijg je te maken met mensen die zich verzetten. Met mensen die valse beschuldigingen naar jou hoofd slingeren. Die zeggen, je hebt, zoals in Pakistan gebruikelijk, jij hebt de Koran op de grond gegooid. Doodstraf, want dat is blasfemie, godslastering. Ach, we kennen toch die enkele verhalen die de Nederlandse pers bereiken. De meeste horen we niet eens, helaas. Valse beschuldigingen. En zo worden getuigen martelaren. Zo worden mensen die de woorden die de Geest hen geeft, worden aan de kant gezet door machthebbers, religieus of politiek of economisch. Worden aan de kant gezet door machthebbers die andere belangen dienen. En het feit dat ook hier bij Stefanus de valse getuigen nodig waren om hem te beschuldigen, duiden op een niks op aan te merken, leven toch? Wat kon je nou tegen deze man inbrengen? Wat was er nou, wat had hij nou eigenlijk echt op zijn kerfstok? Ja. En dan heb je daar die enorme, fraaie, mooie verdediging van Stefanus. Want Stefanus, en ik laat eerst deze even zien en dan kom ik nog even terug op de tekst. Want Stefanus wordt, hij weet niet eens hoe oud hij is. Dit plaatje ziet eruit als een jonge man. Nou, misschien is 25 helemaal geen rare gedachte. Vol van geloof staat er. Vol van de Heilige Geest. Maar was hij gewend om te praten voor het Sanhedrin? Nou, denk ik niet toch? Was hij gewend om grote toespraken te houden? Nou, hij was geroepen om de tafels te bedienen. Om het brood uit te delen. Om in de voedselbank te zijn. Om het te regelen, te organiseren. Maar je ziet al in die tekst in Handelingen 6, dat eerste gedeelte, dat de Heilige Geest hem bezielde. Vertaalt de NBV 21. Bezielde. Het was niet alleen maar een profetie, nee, de Geest werkt door de hele man heen. Bekrachtigt hem. Hij geeft hem woorden. En de woorden, die komen. Want Stefanus mag van Jezus getuigen. En misschien heeft hij in een moment van even rust wel gedacht, ze doen precies hetzelfde als bij Jezus. Namelijk, Mozes zet hij aan de kant. Hij gaat Mozes afschaffen. En u weet wat Mozes, hè? Dat is de Oude Testament en de boeken van Mozes en de wetten van Mozes. Dat was godslastering. En hij zou de tempel afbreken. Precies hetzelfde als de Heer Jezus. En wat je dan ziet, Stefanus staat voor dat Sanhedrin. En hij was de eerste, hè, die echt gewoon nu eens eventjes aangepakt zou gaan worden. Hij was de eerste, zou je kunnen zeggen, die nu het echt voor de kiezer krijgt. En dat gold niet alleen natuurlijk voor Stefanus, maar dat gold ook voor al die Sanhedrin-leden. Zo benieuwd hoe dit af zou lopen. Konden ze die opkomende beweging van, ja, toen heten ze nog geen christenen, maar mensen van de weg heten ze toen. Namelijk de weg, de waarheid en het leven. Konden ze die er weer onder krijgen? Want ze werden wel heel erg lastig. Er kwamen steeds meer mensen tot geloof. Er waren steeds meer aanwas. En ook letterlijk, mensen werden gewassen in de doop. Er was een belijdenis van Jezus. En niet alleen van mensen uit al die omliggende landen. Al die Joden en Jodengenoten. Maar ook zelfs priesters en geleerden, schriftgeleerden. Die zich aansloten bij Jezus, Messias. Konden ze die een beetje in toom krijgen. En daarom pikten ze er eentje uit, die wel heel erg opvallend begon te worden. Stefanus. Misschien durfden ze nog niet de apostelen, maar Stefanus wel. En dan staat Stefanus daar en wat stond er? Zijn gelaat, zijn gezicht schijnt. Wat moet je dan aan denken? Ja, Mozes, heel goed. Want als Mozes de berg op gaat om God te ontmoeten en hij komt weer terug, dan straalt zijn gelaat, dan straalt zijn gezicht. En dan zit je daar als lid van het Sanhedrin en die man die je wilt gaan veroordelen, want het was vooropgezet, zijn gezicht straalt. Dan sta je toch 1-0 achter, of niet? Stefanus getuigenis van Jezus begint met een stralend gelaat. En al deze mensen waren gepokt en gemazeld in de Bijbel. die kenden natuurlijk dat verhaal van Mozes. En natuurlijk wisten ze waar dit op leek. Natuurlijk hadden ze hier nu een idee van, wat gebeurt hier? Op het puntje van een stoel. En dan vinden we in Handelingen hoofdstuk 7, ik ga zo er twee dingen uithalen. En dan vinden we hoe Stefanus helemaal vertelt dat dat waar ze altijd al gedaan hadden. Ach, en dat is natuurlijk zo'n Nederlands gezegde, als je doet wat je altijd al doet, dan krijg je wat je altijd al kreeg. Nou, dat gold hier ook. En eigenlijk zegt Stefanus dat ook. Stefanus zegt, altijd hebben jullie de profeten, de herders, iedereen die namens God kwam, je hebt ze aan de kant gezet. Je hebt ze nooit geaccepteerd. Eigenlijk accepteren jullie God niet. Je kijkt door je eigen bril. Je kijkt door je eigen manier van kijken. En waar is die op gebaseerd? Je wilt je positie behouden. Je wilt je plekje veiligstellen. In andere woorden, je wilt consolidatie van de macht. Om maar eens even ambtelijk te zeggen. En God heb je niet gezien. En Stefanus eindigt in Handelingen 7, vers 54. Ik lees twee versen nog ervoor, heb ik niet opgeschreven. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigden, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd. En toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem. Ze knarsetanden van woede. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God. En Jezus, die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend. En de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. En ze schreeuwden, ze tierden, ze hielden de handen voor hun oren. Ze stopten ze maar hun oren toe en ze stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. En de getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. En terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Stefanus' getuigenis van Jezus is een getuigenis die de aanklachten volledig ondermijnt, aan de kant zet. Jij bent tegen de wet en tegen Mozes? Nee. Jullie negeren Mozes. Jij gaat de tempel afbreken? Ja, maar wat is dan de tempel? Jullie verklaren de tempel hier heilig, terwijl God is verlaten. En die hele toespraak, preek van Stefanus, die zegt van, het was Salomo, zegt hij, die voor God een tempel bouwde. En toch woont de Allerhoogste niet in een huis die door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer? Een plaats waar ik kan rusten? God heeft jullie verlaten. Als wij zeggen dat deze aarde een schepping van God is. Dat zoals we in onze foto met groet zeggen, dat hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, niet het werk laat varen. Dat hij begonnen is. Maar woont God hier nog? Wat is nou de plek waar God is? Is dat de tempel, zoals Sanne erin leerde? Hier woont God, hier is God aanwezig, dat moeten we bewaken en bewaren. Of zoals de Heer Jezus zegt, jullie. Die God aan mij gegeven heeft, Johannes 17 staat dat. Samen mogen we verwachten dat de Heer Jezus, dat God terugkomt. Om deze aarde groots te maken. En Stefanus in zijn toespraak citeert een psalm. En misschien is dit wel een kern voor deze week, voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Een psalm die een kernachtige samenvatting is van dat wat God aan het doen is en gedaan heeft. Een psalm die, als je het zo mag zeggen, helemaal weer klinkt in bijvoorbeeld de brief van de Hebreeën. De psalm is de grondslag voor de uitleg die de Hebreeën schrijver zegt aan mensen die echt het moeilijk hebben. Die vervolgd worden, die in lijden zitten. Die in moeilijke, lastige dilemma's zitten. Zoals die broeder in Pakistan, die soms ook zegt, ja, soms durf je niet iets te zeggen. En misschien heb je daar wel spijt van. Psalm 110 zegt ons, de Heer spreekt tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de macht. U zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. En dan staat er, en ik heb het maar even niet overgenomen. De Heer aan uw rechterhand verplettert koning op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken. Hij verplettert hoofden overal op aarde. Lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Dat is de hele psalm. En wat zien we hier? We zien hier een God op de troon. Die wacht op een moment van het oordeel. Wat zeker gaat komen, staat er. Wat misschien niet ver weg is. En daar waar op deze aarde, waar God niet meer geëerd wordt, waar geen plaats voor God is, waar macht centraal staat, zegt Psalm 110, ik heb jou op de troon gezet. En wie is dat dan? Nou, u moet de Hebreeënbrief maar eens lezen. Natuurlijk is dat de Heer Jezus. Koning en priester. En dat is wat Stefanus uitlegt. Daar is die, de rechtvaardige. Voor wie David dit zegt, heeft hij het dan over zichzelf? Nee, natuurlijk niet, zegt Stefanus. Het heeft het over wie dan? Over de rechtvaardige die komen zal. En daar, Jezus, is die. En daar hangt hij aan het kruis. Daar hebben jullie hem omgebracht. En u hebt het gelezen, net als ik, dat de mensenzoon staat. Is die opgevallen? Want overal kennen we, ik vond een icoon. Overal zien we Jezus zitten. Zet u aan mijn rechterhand. Maar als Stefanus zijn ogen opslaat en een blik krijgt in de hemel, dan zegt hij, ik zie de Zoon van God staand, de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Zou het kunnen zijn dat als er lijden is in deze wereld, dat dat de bijzondere aandacht heeft van Jezus? Dat hij niet meer kan blijven zitten? En kan het zo zijn dat als u moet lijden, dat Jezus daar bijzondere aandacht voor heeft? Dat het hem niet ontgaat? Dat het hem niet koud laat? Dat hij weet wat zijn kinderen nodig hebben? Ik zie de mensenzoon, Gods rechterhand, staat, zegt Stefanus. Weet je, en toen dacht ik van ja, er zijn zoveel van die prachtige teksten die troost geven. Hè? Bijvoorbeeld deze in Hebreeën 6. Het is onze toevlucht vast te houden aan de hoop die voor ons in het verschiet ligt. De hoop. De hoop is als een betrouwbaar en zeker anker. Ah, dat is ons volksaard wat meer, hè? Vissers en zeevaarders, ankers. Een anker voor onze ziel. Het reikt tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper alles binnengegaan ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, op de manier zoals Melchizedek dat was. Voelt u hoe die schrift zich bij elkaar voegt en zegt, hou vol. En als het moeilijk is, kijk niet vooruit, kijk omhoog waar je Jezus kunt zien. En hoe kijk je naar de situatie in je leven? Kijk je dan door je eigen bril of die van je familie, zoals jullie het altijd al gedaan hebben? Of van je opleiding? Ja, maar zo ga ik dat oplossen. Of mag ook dat perspectief, die zienswijze van de Heer Jezus erbij zijn? Die geestelijke realiteit. Zodat je, weet je, dit in Psalm 11, ik vind dat zo een tijdje geleden over gepreekt, over helemaal over deze verse. Maar dan staat dit in Psalm 11. Kijken naar de Heer in zijn heilig paleis. De Heer op zijn troon. Heb je de troon weer in de hemel. Die met aandacht beziet hij. Nauwlettend keurt hij de mensen op aarde. Zou hij dan jou niet zien? Zou hij dan jou niet zien? Natuurlijk. Zo. Mensen vragen van hoe moet ik dat allemaal zien, al die politieke ontwikkelingen. En dan eigenlijk kun je als christen zijn van betrek ook de blik van Jezus hierin. Kijk niet alleen naar de politieke commentaren. En luister niet alleen naar TikTok of naar X of naar wat je maar bekijkt. De krant die je leest. Maar vraag je af, hoe kijkt God naar deze situatie? We gaan dat heel concreet maken, want ja, hoe dan vandaag, het plaatje van een paar jaar geleden, een beetje gestileerd, die groep van 21 Koptische christenen, dat is de realiteit voor heel veel gelovigen vandaag, deze dreiging. En of dat nou een van de vele islamitische, of dat de Fulani-herders zijn in westelijk Afrika, of dat het dreiging van oorlog is. De vraag is, waar zien we Jezus aan het werk? Wat mag er zijn? Ik zei al, mijn zoon vliegt in Suriname voor de MAF. En gaat waarschijnlijk volgend jaar met zijn gezin, 3 kinderen, 4 de opkomst, naar Afrika. En de afgelopen week, 2 weken geleden stuurde hij een filmpje over een project wat ze nu in Suriname aan het doen zijn. De WEO-conferentie, voor wie dat wil opzoeken. En dat zijn leiders van gemeenten uit de jungle in Suriname, die samen komen, 2,5 uur vliegen, samenkomen met een bootje nog 2 uur verder in een Bijbelconferentie. En van daaruit sturen ze in het Amazonegebied anderen weer uit om stammen te bereiken. Hij zegt, daar doe ik het voor, want wat je ziet is dat deze mensen waren 1, 2 generaties geleden nog zwaar in de duisternis. Ze moorden elkaar uit. En nu zijn het verkondigers van het evangelie. En nu brengen ze de blijde boodschap. En er is een kleine opwekking gaande. Daar, in die regio. Mijn zoon werd er blij van. En ik ook. Want waar zien we Jezus aan het werk? Ja, we kunnen onze oog richten op al die ellende van deze wereld. En die is er. Maar het lied 168 zegt, Heer, ook al zien wij het nog niet, u zit op de troon. Ja, als de vraag is ook wel voor ons persoonlijk. Wat heb jij nou nodig? Wat hebt u nodig om te zien? En misschien ook wel om gezien te worden. Mag Jezus u nog zien? Of scherm je je af? Je denken? Wat heb je nodig om anderen te zien met de prik van Jezus? Is jouw realiteit echt of geestelijk? Nou ja, zoiets. Of probeer je hem naar je hand te zetten en ben je constant aan het strijden? Na afloop van de dienst is er hier bij de kaas de gelegenheid om, als je dat wilt, met iemand te bidden. Misschien ook wel over dit soort vragen. Hier wou ik het bij laten. We gaan een lied zingen. En dat is een lied wat veel van jullie waarschijnlijk goed zullen kennen. Het is een lied uit opwekking, Mildheid en Majesteit. Waarin we iets zien van de Heer Jezus in zijn goedheid. En ik vond het een hele mooie overgang naar het avondmaal. Waarin de Heer Jezus, die als Gods zoon mens wordt en die nu weer op de troon zit. En het avondmaal verbindt dat. We zingen opwekking 312. Je hebt helemaal gelijk. Excuus, die had ik aan het einde willen. Ik zit gewoon niet goed op te letten. Dankjewel. We gaan zingen aan uw tafel van Sela. En dat doen we met behulp van een filmpje. Dus Leo, excuus. Hij zat al helemaal klaar voor 312. We gaan eerst dit doen. En daarna gaan we het avondmaal. Dan ga ik Jan en Janneke uitnodigen om mee te komen aan het avondmaal. Samen met jullie het avondmaal te vieren.
Nodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn. Te proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag. Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag. Ziet mijn hart en leven, de onrust die verwacht. Mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u. Thank you. zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade overdient, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade.
Is ook wel een soort even nadenken over wat betekent het nou om avondmaal te vieren. Die beide aspecten van genade, onverdiend. Daar hoef je niks voor te doen. Het is te accepteren. Het andere, het vrij zijn. In een van de liederen kwam het onderwerp slavernij aan de orde. Vrij van de zonde. Is wat God je geeft en toewenst. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Ik noem jullie niet langer slaven, dienstknechten, maar broers en zussen. En nodigt ons om aan tafel te komen, om samen dat avondmaal te vieren. Zeker in deze periode, zo kort voor Pasen, mogen we daar een bijzonder bij stilstaan, dat het bloed van de Heer Jezus voor ons allemaal is gestort. Dat het lijden van de Heer Jezus in de ogen van God uitermate belangrijk is. Dus als je vanochtend hier bent, dan ben je van harte welkom als je ja kunt zeggen op die belijdenis, Jezus is Heer. Als je dat voor het eerst doet, en dat geldt ook voor mij trouwens, voor het eerst hier, dan wil je vragen om even te gaan staan en heel kort daar iets over te zeggen. En dan ben je van harte welkom. Het is bijna net als thuis, hè. Als je vrienden hebt, dan wil je ook weten wie ze zijn en wat ze doen. Iemand die voor het eerst vandaag hier in deze gemeente wil deelnemen aan het avondmaal. En u bent er. Prachtig. Van harte welkom aan de tafel van de Heer. De andere. Oké.
Ja, so my name is Martin.
Hi Martin.
I'm from Switzerland and I'm living in Uganda. Mm-hmm. So I'm with NIF as well and I'm visiting some friends. So I'm a believer.
Very good.
And I'm serving with NIF in Uganda.
Oké. Mooi. Martin komt uit Zwitserland, is hier nu met een paar vrienden en is een gelovig in de Heer Jezus. Welkom. De andere. Lezen we met elkaar uit 1 Korinthe hoofdstuk 11. Waarvan ik blij ben dat Paulus dat heeft opgeschreven in een gemeente waar best veel aan de hand was. Daarom hebben we die woorden ook. En daar staat, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, hij sprak het dankgebed uit en brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, dan verkondigt u de dood van de Heer, dat is één, totdat hij komt. We zien nog niet, maar we mogen nu weten dat hij bij ons is. En zo zien we dat de Heer Jezus dat brood nam. En het was natuurlijk een uitermate bekend gebaar, hè, want in het Pascha, het vieren van de verlossing uit Egypte, werd het brood gebroken. Er werd samen gevierd dat er bevrijding was, een grote bevrijdingsdag, de grote bevrijdingstocht door de woestijn naar het beloofde land. En de Heer Jezus die verbindt dit breken van het brood aan het sterven wat hij zelf zal doen de dagen daarna. Het zijn de momenten waarop zijn lichaam wordt gescheurd, wordt vernield, vernietigd, vermoord, zoals Stefanus dat zegt tegen het Sanhedrin. En de Heer Jezus wijst erop en hij zegt: doe dit. Doe dit tot ik weer terug ben. Tot ik terugkom. Ik met jullie zal vieren. Gedenk mijn dood. Gedenk mijn sterven. Kijk omhoog. Kijk omhoog naar het kruis waar Jezus stierf. Kijk van daaruit omhoog. Zoals Stefanus deed. Kort voor zijn leven werd beëindigd. Door steniging. En hij zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij vereenzelvigde zich als het ware met de Heer Jezus. Zo mogen ook wij zeggen, wij zijn het lichaam van Christus. Dat hier en daar in de wereld hard wordt aangepakt. Soms tot de dood toe. We mogen dit doen totdat hij komt. Broeder Jan, wil je met ons danken voor het brood?
Trouwe God en Vader in de hemel, Heer, we danken u voor het grote offer dat u gebracht hebt, dat u zoveel van ons hield, Heer, dat u uw eigen zoon gaf, dat zijn lichaam verbroken moest worden, Heer, zodat wij vrije toegang hadden tot u. Heer, we danken u daarvoor en we kunnen nooit genoeg beseffen hoe groot uw liefde voor ons was. Heer, wilt u dit brood zegenen aan ons, Heer, dat mogen we vragen uit genade om Jezus wil alleen. Amen.
Het brood wordt rondgedeeld, laten we op elkaar wachten en samen ook het brood nemen. En de Heer zei, neem en eet. Ook in de tempel bij de eredienst werden offers gebracht. En een van de offers was het plengen van wijn. Het uitstorten van de wijn. Dat is een beeld van de overvloed die de aarde geeft. Als dank. Als verzoening. Op allerlei manieren waren de offers bedoeld. En dat gebeurde ook in de rondgang bij de Pascha. Verschillende momenten waarop de beker gedronken werd. En er was één beker in het bijzonder die de Heer Jezus gebruikt om duidelijk te maken wat hij wil. Dat was de beker van de dankzegging. Op het moment dat die rondgaat, zegt hij, dit is mijn bloed. Wat ik stort, wat ik pleng, als een plengoffer voor God. De beker van de dankzegging. Lang geleden op de Bijbelschool, waar ik een aantal jaren een opleiding gehad heb, was een broeder uit Afrika als gastdocent. En zijn woorden waren, weet je, jullie Westerlingen, jullie zijn altijd zo koeltjes. Jullie begrijpen niet zo goed wat daar bedoeld wordt. Maar hij zegt, het was ook een heel groot onderscheid, is dat wij Afrikanen snappen dat we dit hard nodig hebben. En we grijpen het dan ook met beide handen aan. Want het brengt ons bij God. En zo mogen we dank zeggen voor de beker als die rondgaat. Zuster Janneke, wil je met ons danken voor het bloed van de Heer Jezus.
Heere God, Vader in de hemel, Heer, we danken u. We danken u voor wie u bent en voor wat u heeft gedaan. Heer, we danken u dat u uw zoon gaf. Heer, dat u hem losliet, de wereld inzond. Heer, en dat wij nu hier mogen zijn vandaag, omdat Jezus gehoorzaam was aan u. Heer Jezus, we danken u. We danken u voor de weg die u bent gegaan in volle overgave en gehoorzaamheid aan uw Vader. Heer, we danken u dat, ondanks dat het moeilijk was, strijd, conflict, Heer, dat u zei, uw wil wordt gedaan en niet de mijne. Heer, dank u wel dat we hier mogen zijn vandaag zo met elkaar, dat u ons geroepen heeft ook als broeders en zusters om dit moment te gedenken. Heer, en we vragen u of u ons wilt helpen om elke keer weer onze blik op u te houden. Heer, en dan dat dan dit ook een moment mag zijn weer van overgave en gehoorzaamheid aan u. Heer, en dat we met uw ogen naar de wereld om ons heen mogen kijken. De mensen mogen zien die in onze omgeving staan. Heer, en dat we uw liefde mogen uitdragen. Heer, dank u wel dat u dat alles mogelijk hebt gemaakt. Amen.
Er gaan, zoals u weet, twee plateaus rond. Het middelste deel is de druivensap. Eromheen is de wijn. En laten we in deze, dat geeft dit mogelijkheid wel, ook op elkaar wachten. Doe dit tot mijn gedachtenis. Met elkaar zingen uit, het lied had ik net al aangekondigd. Mildheid en majesteit, uit opwekking 312. Prachtig lied, Jesaja 40, wat wijst op God die komt en die er is. En we mogen samen deze dienst ook eindigen, moment van gebed. Ik wijs u nog op de kaars waar je zometeen, mocht je dat willen, kunt bidden. Misschien zijn er vragen, misschien is er een dankpunt. Misschien is er iets waarvan je zegt van, dat wil ik delen. Voel je uitgenodigd. Voel je ook uitgenodigd voor de koffie in de tuinkamer. Sommige mensen willen altijd meteen weg, maar daar is ook waar je met elkaar kunt spreken over dat wat de Heer doet en waar de Heer in jouw leven mee bezig is. Of misschien wel met de vraag of waar je bemoediging kunt krijgen. Laten we samen bidden en deze maaltijd afronden. En dan de zegen van de Heer vragen. Heere God. Als we zo'n lied zingen. Mildheid en majesteit. In alle eenvoud en nederigheid, Heer, kwam u op deze wereld. En Jesaja zegt dan dat u als een herder voor uw lammeren zorgt. En als een koning komt binnenrijden. Dit is uw God. Heer, zoveel van die verschillende facetten van wie u bent, die ons vaak boven de pet gaan. Of we kunnen ze niet zien. Maar u reikt ze aan in uw woord. En we mogen ze leren als we bezield door de geest, zoals Stefanus dat zegt. En het bij hem gebeurde. Mogen vertellen wie u bent, dat u een groot en machtig God bent. En dat het geen tegenspraak is. Dat u op een ezel kwam. En dat u de voeten waste. Maar dat u in alle dienstbaarheid ons lief hebt. En alle majesteit uw heiligheid laat zien. En Heer, dan beseffen we ook dat het sterven wat u aan het kruis deed, dat een beeld is van overwinning. Ook een beeld van verzoening. En een beeld van oordeel dragen. Dat wij met onze zonde en de dingen die we misdoen bij u mogen komen, dat u vergevingsgezind bent. Dat we met elkaar die beker van de dankzegging mogen drinken en zeggen: dank u, Heer. Dank u voor wie u bent. Dank u voor het offer wat u bracht. Dank u voor de geest die in ons is. Waardoor we getuigen mogen zijn van Jezus' liefde, van Gods liefde. Jezus woorden. En soms, Heer, worden getuigen martelaren. En we mogen u zien, staand op de rechterhand van God. Mag ik u vragen om te gaan staan, om samen de zegen te bieden. En ik wil dat doen ook met een woord van Petrus. Die schrijft in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 5, vers 8. Wees waakzaam, wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw. Op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer. Gesterkt door uw geloof. In het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog een korte tijd lijden. God de bron van alle genade heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zal blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. We zingen nog een heel oud slotlied. Maar ik dacht, het is toch mooi in deze wereld. Het is niet, je hebt ook nog zo'n lied met avond, als de avond valt. Nou, misschien heb je het gevoel dat deze wereld de avond valt. Dat staat hier dan niet in. Maar het is: Heer, daal bij het huis waar gaan uw zegen. Vader, op ons van omhoog. Zij langs ruw of effen weger levenspad ons voeren moog. Laat uw zegen. Leid star blijven. Dat is de polster voor ons oog. We zingen dit lied en dan is daarmee de dienst beëindigd.